Welkom bij deze podcast over hoe je een olifant in hapjes eet. En hoe je kunt voorkomen dat je niet eerst een koprol hoeft te maken voor je de behandelkamer inloopt. Welkom Mascha van Wermerskerke. Fijn dat je hier bent.
Dankjewel.
Wil je jezelf voorstellen?
Zeker. Wie ben ik? En hoe kom ik in de tandheelkunde? Dat is natuurlijk ook vooral een goede
interessante
vraag.
Ja.
Interessant, ja. Voor de luisteraars, ik heb geen klinische achtergrond, maar ik ben 12 jaar geleden met de tandheelkunde in aanraking gekomen. Ik had toen al een aantal jaren als interimmer gewerkt in diverse HR-managementrollen. Ik kwam bij een hele grote tandartspraktijk terecht en had eigenlijk al snel in de gaten van hey, hier is echt heel veel te doen. En sindsdien ben ik daar niet meer uitgekomen, doe ik alleen nog maar tandartspraktijken. Nou, wat doe ik dan? Ik ben begonnen als praktijkmanager. Dat heb ik jarenlang gedaan. Ik denk zo'n 8, 9 jaar interim rollen bij verschillende tandartspraktijken. Vooral rollen ingevuld of praktijkmanagementrollen ingevuld voor praktijken waar van alles aan de hand was. Ik hou van ergens binnenkomen waar het een puinhoop is en weer weggaan. Hè, als het
gestroomlijnd
loopt, ja, precies. Dus jarenlang zelf die rol van praktijkmanager ingevuld. En dat is heel fijn, want daardoor heb ik eigenlijk gewoon steeds meer mijn kennis en expertise opgebouwd.
En heel veel verschillende situaties gezien.
Absoluut, ja. Want ik heb praktijken begeleid waar de processen niet gestroomlijnd liepen. Maar ik heb ook praktijken samengevoegd. Dus om 3 kleine praktijken bij elkaar te brengen, zeg maar, tot 1 praktijk. Zelfs een hele verbouwing daarin nog gecoördineerd. Dus gooi het maar op mijn bord, zeg maar. Dat was jarenlang wel de rode draad. En op een gegeven moment merkte ik zelf, ik ben heel erg, mijn thema is heel erg van, hè, ik vind het belangrijk dat je moet doen wat je het allerliefste doet. En dat geldt ook voor mezelf. Hè. En ik merkte een beetje dat ik steeds meer het gevoel had van, volgens mij moet ik mezelf in een andere rol gaan plaatsen. En niet meer alleen maar in de operatie als praktijkmanager. Misschien leuk om straks nog even terug te komen op het doen wat je het allerliefste doet. Hè? Want dat noem ik inmiddels praktijkgeluk. Maar zo ben ik, op een gegeven moment heb ik bedacht van, ik wil eigenlijk liefst praktijken gaan begeleiden. En nog leuker om meerdere praktijken tegelijk te begeleiden. Dat is wat ik inmiddels doe. En daarvoor heb ik ondertussen ook al mijn expertise en kennis gebundeld in een digitaal praktijkhandboek, Medic Flow. Bieden we aan op MedicPlek, hetzelfde platform als praktijkmanagement platform. Ja. Nou, daar op het platform van MedicPlek bied ik samen met Rianne Inhethout, als kwaliteitsmanager, bieden wij MedicFlow aan. Dat is eigenlijk een intranet voor tandartspraktijken, waardoor je al je werkprocessen gestroomlijnd kunt laten verlopen.
En dit geeft jou dus praktijkgeluk?
Dat geeft mij zeker praktijkgeluk, maar ik zie inmiddels steeds meer praktijken ook. Ja.
Ja, wat kan je definiëren, praktijkgeluk? Ja. De term werkgeluk ken ik wel.
Ja, ja. Nou, praktijkgeluk is veel meer dan dat. Hè. Er zit zeker werkgeluk in, maar voor mij is praktijkgeluk de hoogste waarde creëren op 3 niveaus. En dan heb ik het over natuurlijk de patiënt. Want de patiënt is natuurlijk het hoofdthema, het belangrijkste in een praktijk. Daar doen we het allemaal voor. Maar die patiënt kan eigenlijk alleen maar goed bediend worden als je team daarin ook de hoogste waarde biedt. En dan heb ik het natuurlijk over de mensen in loondienst, maar ook de ZZP'ers. Alle processen daaromheen. En als derde, er staan eigenlijk 3 P's, hè, patiënt, praktijk en de laatste, de praktijkhouder. Misschien niet als laatste, misschien moet hij ook in sommige gevallen wel als eerste, want daar is natuurlijk bij begonnen. Maar als je op die 3 niveaus de hoogste waarde creëert, dan dat is in mijn beleving dan praktijkgeluk. En op het moment dat je team niet tevreden is of niet met werkplezier kan werken in een fijne flow, heeft dat direct invloed op de patiënt en op de praktijkhouder.
Ja, wat betekent dat, die hoogste waarde?
Nou, dat je zorgt dat je dus het liefst, en dat is natuurlijk de ultieme situatie, hè, dus ik zeg niet dat ik dat meteen zo voor elkaar komt, maar als je iedere keer als doel hebt van hoe kunnen we nou zorgen dat je gewoon kunt doen wat je het allerliefste doet, dat je in die flow zit, hè, op het moment dat jij wat jij wilt, wil jou ook. Hè? Heb ik ooit een keer meegekregen van een coach.
Wat jij wilt, wil jou ook?
Ja, want op het moment dat jij heel aantrekkelijk wordt, hè, en dat uitstraalt, ga maar na. Als jij zelf ergens binnenkomt en je bent heel enthousiast, dan zie je vaak dat je daarin ook andere mensen kunt aansteken. Hè. Dus op het moment dat jij in die kamer komt en die patiënt voelt die energie, hè, dat jullie dat uitstralen als behandelaar en assistent bijvoorbeeld, dan krijg je daar meteen ook een andere flow mee in die kamer. Hè. Dan wordt er eerder gelachen, weet je, dan is het luchtiger. Zo'n patiënt is toch in veel gevallen misschien wel angstig op het moment dat hij in die kamer zit. Dus ook dat is een mooi voorbeeld van
dus het verloopt er ook allemaal soepeler
ja,
van.
Precies. Ja. Ja.
Dus is dat eigenlijk ook wat we straks in 3 zinnen verteld hebben na deze podcast?
Nou, daar gaan we zeker poging toe doen. Ja, ja.
Oké, okay, dus laten we eens kijken hoe je dan die soepelheid daarin te krijgen. Hè? Ja. Jij zegt een olifant eet je met hapjes.
Ja.
Of eet je in hapjes.
Ja. Ja.
Daar twijfelen we nog over.
Precies. Ja, kan allebei, hè?
Ja, ja. Vertel eens.
Ja. De aanleiding voor deze podcast was ook van... Goh, Marcia, zou jij met jouw ervaring wat kunnen vertellen over wat je nou veel tegenkomt bij praktijken? De issues, laten we ze zo noemen. Of misschien de olifanten die je tegenkomt waar de praktijken toch doorgaans mee worstelen.
Ja, en is het dan de grote roze olifant in de kamer, dus die niet besproken wordt? Of zijn het de grote dingen die moeilijk zijn om aan te pakken?
Nou, ik doel nu meer op het laatste, maar het zou natuurlijk ook de eerste kunnen zijn. Maar een voorbeeld waar ik straks bijvoorbeeld dat ook over zou willen vertellen is... We zitten in een tijd waarin personeel schaars is, waarin er tekorten zijn. Hè, wat natuurlijk enorme druk geeft binnen het team. En toch lukt het veel praktijken niet om een goed inwerktraject neer te zetten. En dat is vaak iets waarvan ze zeggen, nou ja, dat moeten we nog een keer optuigen. Nou, een voorbeeld. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel zaken die in de praktijk niet altijd even lekker lopen. En uiteindelijk gaat het erom, in mijn ogen, van zorg nou dat je het hele leren en verbeteren onderdeel maakt van jouw team. Dat je daar een team bij betrekt. En uiteindelijk heeft leren en verbeteren natuurlijk in de breedste zin te maken met kwaliteit. Maar kwaliteit koppelen we nu in praktijken vooral aan de klinische kant. Hè, dus het behandelen.
Mm-hmm. Het uitvoeren van een proces of een... Iets wat je helemaal uit kan schrijven.
Nou, ik bedoel meer dat de kwaliteit nu vaak... als je in de praktijk vraagt, ja, hoe is het met de kwaliteit... dan hebben we het veel meer over hoe is de kwaliteit van de behandeling.
Precies.
Terwijl, en daar heb je natuurlijk ook de protocollen voor nodig, zeker. Maar wat ik zie is dat je... het wordt gekoppeld aan de klinische kant, terwijl het... Het is veel breder dan dat. Hè. Om die behandeling goed uit te kunnen voeren, is er zoveel meer nodig in een praktijk. Hè. Moeten processen gestroomlijnd zijn, moet een team dus in die flow komen. Om te zorgen dat je niet steeds die koprol hoeft te maken, of misschien wel 10 koprollen, voordat je eens een keer aan die behandeling kunt beginnen. Hè. Als jij een kamer binnenkomt en je ervaart of je merkt als behandelaar dat de train niet goed is klaargelegd, of dat er misschien zelfs nog een apparaat mist, of nou, noem maar op. Ja, dan ben je dus eerst 10 keer zo'n koprol aan het maken voordat je eens een keer aan die behandeling kunt beginnen.
Ja, ik vind het een hele mooie metafoor.
Ja, ja, ja.
Want een koprol maken is ook niet zomaar. Daar moet je echt moeite voor doen.
Ja, precies.
En dat is verspilde moeite.
En dat is gewoon irritant. Weet je, als jij als assistent of als behandelaar, het geldt voor de meerdere personen in de praktijk, eerst gewoon daar al je energie in moet gaan stoppen. Dan ben je vanzelf gefrustreerd als je met die patiënten gaat beginnen. Dat kost je energie.
Ja. Ja. En het uitgangspunt daarbij, dus bij het, zeg maar het aanpakken van dit proces of deze problemen, of het voorkomen en het stroomlijnen, daar is een cyclus voor bedacht.
Mm-hmm. Ja, ja. Zeker, en dat is niet specifiek voor de tandheelkunde hoor. Dan doel jij op de PDCA-cyclus. En de PDCA-cyclus zegt het nu heel snel, maar dat staat voor Plan, Do, Check, Act. Mooie Engelse termen.
Ja, ik kan het niet in Nederlands.
Ja, ja, nou ja, plan, doe, check, acteer. Hè? Maar dat klinkt niet zo lekker. Nee. Dus daarom noemen we maar gewoon de PDCA-cyclus. Gebruik ik hem zelf ook zo. Dat is uiteindelijk een kwaliteitscirkel. Meneer Demming heeft hem verzonnen. Nou, daar hoeven we het nu niet over te hebben, denk ik. Maar ik denk dat het is niet alleen voor tandartspraktijken, maar voor het hele bedrijfsleven is dat natuurlijk interessant om zo te werken. Nou, misschien leuk als ik hem even kort toelicht. Ja, hè, van waar hebben we het over? Kijk, eigenlijk kan je alles in een praktijk koppelen aan zo'n PDCA-cyclus. Dus wat je kan doen, is dat je zegt van nou, de P staat voor, ga eerst eens bedenken van wat is het plan, wat wil je nou eigenlijk bereiken. Vervolgens, als je dat plan hebt, ga je het doen. Ga je het uitvoeren. Dan komt er een moment waarop je, en dat is een hele belangrijke in deze cyclus, gaat checken van doen we ook wat we nou bedacht hebben in dat plan. Hè? Klopt het nou? En als dat nog niet helemaal lekker loopt, gaat het dan niet goed omdat je niet doet wat je in het plan hebt gezet. Hè? Dus als je dit koppelt aan een protocol, om een voorbeeld te noemen, een behandelprotocol of een protocol van hoe starten we de praktijk op of hoe sluiten we de praktijk af. Dan ga je dus eerst op papier zetten van oké, hoe hebben we dat bedacht? Wat zijn de stappen? Dat is het plan. Dat leg je vast. Hè? Dat maak je, deel je met het team van zo gaan we het doen. Dus dan ga je het doen met z'n allen. Dan controleer je op enig moment van hey, werkt dit nou ook zo? En dan kan je er dus achter komen, de conclusie trekken van nou, ik merk dat we dat het niet werkt. Waarom werkt het dan niet? Doen we dan niet wat we eigenlijk hadden bedacht? En dat gebeurt vaak, hè? Dat mensen
het bijstuurmoment.
Ja, want iets veranderen, hè? Als we zeggen van nou, dit is het ideale plaatje en je gaat dat niet meteen veranderen. Veranderen is lastig. Weet je, ik zeg altijd, klagen is fijn, maar veranderen doet pijn.
Die ga ik opschrijven.
Ja. Ja, kijk, want en dat zegt meteen alles. Want het is heel lekker om te klagen. Hè? Maar om die veranderstap te zetten, dus om zo'n nieuw plan ook toe te gaan passen, dat is best lastig. Hè? Dus dat kost tijd. Dus als je dan de conclusie trekt van ja, we hebben wel bedacht hoe het plan eruit moet zien, maar we doen het nog steeds niet. Dan gaan we eigenlijk weer terug van oké, dan gaan we nu opnieuw toch het plan weer toepassen. Nou, en als dat goed gaat, dan kan het ook nog zo zijn dat je die checkfase erachter komt, dat je misschien nog iets moet aanscherpen in dat plan. Omdat het dan net wat gestroomlijnder loopt. Nou, en dat is die laatste fase. Hè? Dus ja. Dat act is dat je dat gaat aanpassen in je plan en weer door. En het mooie van die PDCA-cyclus is dat je eigenlijk daardoor iedere keer, nou, niemand ziet dit, wat ik doe, maar ja. Iedere keer op een hoger niveau komt.
Ja, het is een heel mooie beweging, want jij draait rondjes met je vinger, ja. maar je vinger gaat ondertussen de lucht in. Dus het is eigenlijk een opwaartse spiraal die je daarmee laat zien. Hè?
En je zorgt eigenlijk dat je ook borgt dat je niet naar beneden kunt kukelen. Hè? Want doordat je het iedere keer verbetert, val je ook minder snel terug. Hè? Het zal natuurlijk misschien een beetje zo zijn, maar je gaat in die opwaartse spiraal.
Ja. Ja, dus dat is de cyclus, die is belangrijk. Maar dan nu naar die drie uitgangspunten in de praktijk. Waar zullen we mee beginnen?
Laten we met de onboarding beginnen, het inwerktraject.
Wat betekent dat?
Het zijn eigenlijk, onboarding is vooral op het moment dat je een nieuwe medewerker aan boord krijgt. Hè, hoe zorg je dat die gewoon zo snel mogelijk aangesloten is? Nou, dat zit enerzijds in dat je zo'n medewerker een aantal documenten meegeeft van hoe zit het hier met, hoe werken we samen, misschien een huisreglement. Maar het kan ook zijn dat het is natuurlijk fijn dat de medewerker weet waar moet ik zijn als ik mijn kleding ga bestellen. Moet ik dat zelf kopen of gaat dat hier centraal in de praktijk? Wat moet ik doen als ik ziek ben? Hè? Dat soort zaken. Dus dat zijn eigenlijk wat duidelijke afspraken van hoe werkt het hier. En vervolgens is een inwerktraject natuurlijk ook dat het fijn is als nieuwe medewerker dat je weet van goh, wie werkt mij in? Heb ik een aanspreekpunt? Of ga ik een week meelopen of weken meelopen? Het ligt natuurlijk ook aan wat voor, kom je helemaal blanco binnen als assistent of kom je binnen als ervaren assistent? Waarom heb ik die als issue aangegeven? Of wat is hier de olifant aan? Dat begint eigenlijk vooral dat ik zie dat in veel praktijken wel de behoefte is hieraan, maar dat er niet een duidelijk inwerktraject staat. En die staat er niet omdat ze dat zien als van ja, dat moeten we, gaan we nog wel een keer doen. Maar daar moeten we eens voor gaan zitten en die moeten we dan.
In mijn ervaring is het ook wel zo, hè, als je iemand 2 uur lang iets uitlegt, ja, dan is het wel duidelijk, toch?
Nou, dat als je een hele snelle leerling hebt, dan denk ik dat heel veel praktijken daarvoor tekenen dat het zo werkt.
Nee, maar omdat het voor jou, hè, je zit in die praktijk, alles is zo vanzelfsprekend.
Ja. Nou ja, kijk, dat ligt eraan op het moment dat jij een ervaren assistente aanneemt. Die weet natuurlijk echt wel hoe een praktijk werkt. En zo heel veel verschil zit er natuurlijk niet tussen de controle bij de ene praktijk of een controle of een extractie bij een andere praktijk als we het over een tandartsassistent hebben. Maar heb je het over iemand die nog helemaal blanco binnenkomt, hè, en eigenlijk nog, en wat komt tegenwoordig vaker voor, hè, we willen natuurlijk dat ze opgeleid worden. Maar als ze nog niet opgeleid zijn en dan in die praktijk binnenkomen, dan hebben ze natuurlijk nog wel wat te leren.
Ja.
Maar toch heeft elke praktijk ook wel weer zijn eigen werkwijze. Hè? En dan hebben we het niet alleen maar over het klinische proces, maar juist dus ook hoe starten we de praktijk op? Hè? Ik noemde het al eerder, van als we binnenkomen of de kamer op. Hè, er zijn natuurlijk, elke praktijk is dat weer anders. Hè? De logistieke is natuurlijk niet in elke praktijk gelijk.
Ja, en er zijn natuurlijk nog, weet ik veel, informele processen die ook van belang kunnen zijn als je binnenkomt.
Ja, zeker.
Wanneer ga je met elkaar zitten? Hoe werkt het? Waar mag je zijn?
Ja, hoe doen we het overleg? Hè? En hoe zit het dan met functioneringsgesprekken? Of ja, verzuim, verlof, allerlei dingetjes die natuurlijk...
Dus dit gaat over het inwerken.
Mm-hmm.
Nou, het is duidelijk waarom dat belangrijk is. Moeten we nog iets vertellen over hoe je dat dan het beste aanpakt? Hoe eet je dan die hapjes? Hoe
Precies.
pak je de olifant aan?
Ja, want kijk, wat ik ook nog even wil benoemen is... waarom is inwerken ook zo belangrijk? Juist in deze tijd waarin die schaarste er is... op het moment dat jij iemand zo snel mogelijk hebt ingewerkt... kan die leercurve ook verder doorgaan. Kan iemand zich doorontwikkelen... Kan je dus ook iemand binden aan je praktijk? Want we willen eigenlijk dat die persoon niet meer weggaat. Hè? Want dat scheelt dat je niet straks weer een nieuwe medewerker moet inwerken. Dus waarom is het belangrijk om te investeren in dat inwerktraject, om dat te gaan maken? Nou, juist zodat je medewerkers niet gefrustreerd raken die er al langer zitten en iedere keer weer een nieuwe collega moeten gaan inwerken.
Ja.
Nou, en hoe kan je dat nou eenvoudig doen en niet denken van, nou, dat gaan we nog een keer doen als we tijd hebben, want die tijd die komt nooit. Hè? Het is altijd weer, we blijven in die vicieuze cirkel zitten. Om dat gewoon simpel te maken en het weer even te relateren aan die plan, do, check, act cyclus. Begin nou eens met dat je op een rij gaat zetten, wat wil ik eigenlijk allemaal bij die onboarding kwijt aan die medewerker? Dus wat zou iedereen die bij ons in de praktijk start moeten weten, hè? Of je nou tandarts bent, assistent of welke functie je ook aan boord komt. Dus als je dat in kaart brengt, dan is dat je plan. En vervolgens ga je dat uitvoeren. En dan kan je dus zeggen van, nou, ik begin gewoon eens met hoe werken wij hier samen? Wat vinden we belangrijk? Hè? En wat wil ik daarover uitleggen aan iemand? Zodat de eerstvolgende nieuwe medewerker die aan boord komt, dat in elk geval krijgt. En als dat staat... pak je het volgende onderdeel. Dan zeg je, oké, dan ga ik nu iets op papier zetten over hoe het werkt met de verzuimprocedure. Op het moment dat je ziek bent, hoe werkt het dan? En ik vind het dan heel belangrijk dat je niet zegt, dan meld je per app ziek, hè? Maar dat je vooral gaat bellen. Nou, dat je dat soort dingetjes duidelijk opschrijft om te voorkomen dat een nieuwe medewerker niet zegt, nou, dat wist ik niet. Ja,
en als het gaat om die inwerkperiode, wanneer komt dan je controlemomentje?
Als je dit gaat uitvoeren, dan komt er een moment waarop je gewoon ook kunt gaan kijken met z'n allen van, nou, werkt dit ook? En dat moment ontstaat soms vanzelf, omdat je merkt van, ja, we leggen dit uit aan de medewerker, maar niemand doet het. Ja, wat gaat er dan mis? En het kan ook zo zijn dat je gewoon agendeert van, oké, we gaan in een werkoverleg op een gegeven moment met elkaar bespreken. We hebben nu een paar protocollen opgesteld of misschien een soort handboek gemaakt voor die nieuwe medewerker. Wat vinden we daar nou van? Werkt het nou ook?
Ja, precies.
En dat je dan dus daar je team bij betrekt.
Ja, en daarop
en dan
weer bijstuurt.
Aanscherpen. Ja. Ja. Maar bereid het dus op een gegeven moment. Kijk, als je dit hebt staan, hè, dus je pakt elke keer een stukje erbij. En dat bedoel ik dan met, ga niet meteen denken, oh ja, dat inwerktraject. Maar ga daar die hapklare brokjes van maken, zodat je die olifant gaat oppeuzelen. En dat je op een gegeven moment die hele olifant hebt gehad.
Mm-hmm.
Hè, en dan begin je met, wat zijn de basisdocumenten die we in elk geval willen delen? Maar pak op een gegeven moment er ook bij dat je het misschien functiespecifiek gaat aanpakken. Dat je gaat zeggen, oké, een assistent die wordt ingewerkt is anders dan een balieassistent die wordt ingewerkt. En wat betekent het nou voor het inwerktraject van de assistent? Wat komt daarbij kijken?
Ja.
En ja, op die manier.
Helder. En hoe zit het dan met bijvoorbeeld de, maar dat is ook weer praktijkbreed, met de verdeling van taken en verantwoordelijkheden? Dat is ook zo'n olifant, hè, die, waarbij je denkt, oh mijn hemel, waar zal ik eens beginnen?
Ja, ja en nee. Wat ik vaak merk als ik die vraag stel, dan zeggen ze, oh ja, maar dat is bij ons in de praktijk wel bekend. Hè? We weten
Ieder
allemaal
weet
wat we moeten doen. Maar dat zit dan dus in hoofden van mensen.
En wat is dan jouw vervolgvraag?
Nou, dan heb ik het met name over te zeggen van, hoe doen jullie het dan op de werkvloer met die taken waar meerdere mensen uitvoerend in zijn? Dus op het moment dat je het hebt over het opstarten van een kamer, dat is niet één assistent die dat doet. Hè. In zeker de grote praktijken zijn het meerdere assistenten die datzelfde proces elke dag doen. Maar het kan ook zijn het inschrijven van patiënten aan de balie of aan de receptie. Dat is ook niet één assistent die dat doet. Dat doen ze in principe allemaal. Maar op het moment dat je dat allemaal doet, hoe zorg je er dan voor dat je daar die checkfase in kunt bouwen?
Ja.
He, want het gaat goed zolang het niet fout gaat.
Ja, de uniformiteit is belangrijk.
Ja, precies. En iedereen kan dat weer net een beetje op een andere manier doen, waardoor het dus niet uniform is. En dat is op zich prima, want iedereen weet wel wat hij moet doen. Maar op het moment dat je dus iemand hebt die toch de kantjes ervan afloopt, hè, of die een keer eerder naar huis moest gaan, om wat voor reden dan ook, en het gebeurt niet goed, ja, weet je, dan gaat het dus mis. En dan krijg je in het meest negatieve geval dat ze de vinger naar elkaar gaan wijzen. En dan wordt het een neerwaartse spiraal. Dan is het in één keer geen praktijkgeluk meer. En dan wordt het gewoon vooral irritant. En,
ja, dan zit je niet meer in je flow.
Nee. En dan is het ook vaak zo dat ze op de werkvloer toch lastig vinden om daar elkaar op aan te spreken. Ja, om dus, feedback te geven.
Precies. Dus ja. De regie op dat punt is heel erg belangrijk.
Ja.
Hoe plan je dat?
Ja, wat ik zie in praktijken is dat ze nog steeds veel met lijstjes aan de muur werken. Hè? En dan hangt er een lijstje met wat je af moet vinken, handmatig een vinkje mag zetten. Van heb jij de stoel gespoeld? Heb je de kamer bijgevuld? Nou, dat kan. En dat kan ook heel goed werken. Hè? Alles wat werkt moet je vooral niet veranderen. Maar ik denk vaak van wat je eigenlijk aan het doen bent, is dat je een controle wilt invoeren. Omdat je ook aantoonbaar moet maken dat je bepaalde dingen hebt gedaan. Maar toon jij met dat vinkje aan dat het ook goed is gebeurd. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Het gaat niet alleen maar om dat het gedaan is, maar dat het ook goed is gebeurd. Dus wat ik, om dat weer te vertalen naar hoe kan je dat nou eenvoudig gaan toepassen. Ik werk zelf, of wij werken in ons met Medic Flow, dus in ons digitale handboek. Adviseren wij van ga nou met een heel simpel model werken en dat daarin werk je met twee rollen. Dus je hebt de rol van uitvoerende, want al die assistenten mogen die kamer opstarten, dus dat zijn er meerdere. En ik heb het dus nu even vooral over die taken die niet aan één individu gekoppeld zijn, maar juist overkoepelend voor meerdere medewerkers. En de andere rol is die van verantwoordelijke. Dus op het moment dat je in de praktijk, laten we het even bij het voorbeeld houden van het opstarten van de kamer, dan ga je dus weer eerst het plan maken van oké, hoe ziet dat opstarten van de kamer eruit? Wat vinden we allemaal dat er dan gedaan moet worden? Hè? Wat moet er bijgevuld worden? En wat moet er opgeruimd worden of klaarstaan? Dat plan gaat iedereen uitvoeren. Maar je zorgt dat je één iemand aanwijst of twee personen die dat ook bewaken, dat proces.
Mm-hmm. En dat is een controlefunctie.
Ja.
Die twee dingen gaan nooit samen.
Wat bedoel je met...
Nou, de slager keurt zijn eigen vlees niet.
Oh, zo. Ja. Ja. Nou, maar goed, het kan... Ik zit een beetje te... ik denk dat het op zich wel samen kan. Want je kan zeggen van, nou, we hebben alle assistenten van één... Er is één assistent die dat bewaakt. Op het moment dat je dat iedereen het moet bewaken, dan krijg je dus dat ze allemaal zeggen, ja, maar ik dacht dat jij het deed of dacht dat jij het deed. Dus als je één iemand echt specifiek aanwijst en zegt, jij bent verantwoordelijk. Dus je bent niet de leidinggevende, maar je bent wel degene die de verantwoordelijkheid draagt om te bewaken dat we dat met z'n allen goed doen op de werkvloer. En dat wil niet zeggen dat jij altijd degene moet aanspreken die het niet goed heeft gedaan. Maar je gaat ook vertellen van jongens, weet je, het gaat super goed. Geef ook vooral een compliment. Van we mogen trots zijn op onszelf, want ik hoor nooit iemand klagen hier. En op het moment dat er wel iets niet goed gaat, dan kan een praktijkmanager ook zeggen als eerste naar die personen toe gaan.
Ja.
En mijn advies is van, hou het niet bij één persoon, maar wijs altijd twee personen aan. Want je hebt altijd parttimers. Ja. Hè? Dan zijn er altijd twee die dat in de gaten houden.
Ja, en waarschijnlijk is het ook zo, want je zegt, hè, diegene die is verantwoordelijk daarvoor. Maar het is een gezamenlijke actie. Dus je wil ook niet dat diegene, dat de één persoon altijd moet aangeven wat er niet goed ging.
Nee, precies, precies. Maar kijk, het is ook... Ja, je bent verantwoordelijk. Het is meer, je bent verantwoordelijk om te bewaken dat we dat met z'n allen goed doen. En het is dus niet zo dat jij wordt afgerekend als verantwoordelijke van het gaat niet goed. Maar als praktijkmanager ga je wel als eerste dan naar die verantwoordelijke toe. Om bijvoorbeeld te zeggen van, joh, weet je, ik hoor wat geluiden dat er nog bloedspetters vaak in kamer 1 zitten op de stoel. Heb jij het ook meegekregen? Wil je eens kijken wat er aan de hand is? Dus het is niet meteen van pat, boom, hè? Je doet het niet goed. Maar ga even kijken samen wat jullie eraan kunnen doen. En dan is het ook veel eerder opgelost dan dat het ondertussen een hele olifant wordt. Hè? Dat we met z'n allen eigenlijk merken dat één collega daarin of misschien meerdere niet goed...
Ja, maar het belangrijkste is vooral dat je die twee taken niet... samen laat lopen.
Nee, precies.
Dus degene die verantwoordelijk is.
Ja, ja, absoluut.
Dat is niet degene die de opstart, in dit voorbeeld de opstartfase doet.
Nou, het zou wel kunnen. En je kan dus zeggen van, nou, we hebben 5 assistenten, die starten allemaal een kamer op, maar er is 1 assistente die dat ook gewoon bewaakt.
Ja.
Dat kan.
Ja.
Dus je legt eigenlijk in dit systeem de regie op de werkvloer. Dus het helpt ook de praktijkmanager om niet alle apen in de lucht moeten houden. Hè?
Ja, precies. Ja,
ballen, alle ballen.
Alle ballen.
Alle apen op je schouder, alle ballen in de lucht.
Nou ja, precies. Ja, precies. Ja. Zullen we gewoon naar de derde olifant?
Ja, lijkt me goeie. Ja.
Ja. Want je hebt nog een ander onderwerp geformuleerd. Het gaat over de werkprocessen. Mm-hmm. Dat is ook zo'n groot ding dat je het liefst in kleine stapjes aanpakt. Vertel.
Ja, het is eigenlijk ook wel weer heel erg gekoppeld aan de vorige twee onderwerpen. Met Medic Flow zijn we heel erg van hoe kun je nou als kunnen wij het voor praktijken zo simpel mogelijk maken. Zorgen dat die werkprocessen gewoon gestroomlijnd kunnen lopen. En dat je niet meer overal het wiel zelf hoeft uit te vinden. Want je hebt het. Dus alles wat je moet doen in de praktijk, dat zit, we hadden het net al even over, zit heel erg in hoofden van mensen vaak. Een assistente weet echt wel hoe die een bepaalde behandelingen moet uitvoeren of hoe die kamer opgestart moet worden, hoe die inschrijving moet plaatsvinden. Maar ga het dus vooral ook vastleggen. Want wat nou als die medewerker in 1 keer morgen niet meer op het werk komt, hè? Of uitvalt of misschien wel exit gaat.
Dat vastleggen, die protocollen, duidelijk hebben van hoe een proces loopt, dat is toch juist heel gebruikelijk in de praktijk?
De klinische protocollen. Hè? En nou moet ik je eerlijk zeggen dat als ik vraag binnen de vraag stel van, goh, zijn de protocollen duidelijk voor je? Ik werk met een praktijk geluksscan. Als ik een praktijk ga begeleiden, hè, dan krijg ze een aantal vragen. Nou, en dan vind ik het echt opvallend dat ze vaak niet eens weten waar de protocollen liggen. En dan als ik doorvraag, dan zijn die protocollen er wel, maar liggen ze in een diepe laag stof ergens. Boven in het archief. Niet toegankelijk voor medewerkers.
Terwijl dat echt over dagelijkse...
Ja, en kijk, uiteindelijk gaat het er weer om. Doe je het met z'n allen ook goed, weet je? En dat zit dus in hoofden van mensen. Assistenten weten echt wel hoe ze behandelingen moeten uitvoeren. Dus hoe nodig heb je die protocollen? Maar als we het weer hebben over nieuwe medewerkers, dan is het natuurlijk wel fijn dat je gewoon even met z'n allen de neus dezelfde kant op hebt. En als jij eerst moet gaan uitleggen hoe het allemaal plaatsvindt, dat kost weer meer tijd. Dus als je nou zorgt dat je gewoon protocollen hebt, en dan hebben we het nu over het klinische stuk, maar ik zou zeggen veel breder dan dat. Hè? Want het gaat dus niet alleen om die behandeling. Om die behandeling goed uit te kunnen voeren bij de patiënt, gaan er nog veel meer andere taken aan vooraf.
Ja.
Zorg dat je een begin maakt om al die zaken gewoon uit te werken en vast te leggen. En dat is, dan hebben we het weer over, ga dat in hapklare brokken maken. Dat lijkt heel veel van, ja, het gaat toch goed. Ja, maar als je met elkaar gewoon die hele werkwijze die je dagelijks uitvoert, gewoon zoveel mogelijk ook transparant maakt. En het liefst digitaal voor iedereen toegankelijk. Hè, dat is natuurlijk wat wij met Medic Flow hebben gedaan. Maar een praktijk kan dat natuurlijk ook doen door te zeggen van, nou, weet je, zet de computer aan en we hebben die werkprocessen ook digitaal op een harde schijf staan.
Ja, dat lijkt me ook het meest eenvoudig,
ja,
toch?
Ja, ja.
Of is dat niet gebruikelijk nog?
Nee, dat is niet gebruikelijk. Nee. Nee.
Daar valt dus een enorme stap te zetten. Ik bedoel, die olifant is niet zo groot, maar hij lijkt heel groot.
Ja, en het is wel grappig dat jij dat... Hè, want als je er zo naar kijkt, dan denk je ook van... nou, is het toch niet zo ingewikkeld. Kijk, praktijken zijn nog best wel van de hardcopy versie. Dus die hebben die protocollen... Ik doe net heel flauw van het zitten achter het stof. Er zijn ook veel praktijken. Daar kom ik natuurlijk niet, want die hebben mij niet nodig. Maar die hebben het misschien heel erg mooi geplastificeerd in een map zitten. En dan kan je er zo bij... Maar op het moment dat je daar iets in verandert in zo'n proces... dan moet je dus eerst dat document gaan aanpassen... moet je het weer uitprinten, plastificeren... en dat is vaak de reden waarom die mappen zo snel verouderen.
Ja.
En een klinisch protocol zou misschien zo snel veranderen... behalve als er een richtlijn verandert. Maar die werkprocessen verder in de praktijk... die zijn nog wat vaker wat meer aan verandering onderhevig. Want ja. Op het moment... dat je misschien met een nieuw apparaat werkt... Hè? Dan moet in één keer dat apparaat ook meegenomen worden in het schoonmaken. Of moet er een werkwijze voor komen van hoe gaan we daarmee om? Of hoe doen we het onderhoud van apparatuur? Is ook een belangrijke.
Ja. Ja. Nou, dus Imke Rosenkrans, we hebben nu drie olifanten bij de slurf gehad, zullen we maar zeggen. We hebben ze ontleed.
Mm-hmm.
Kan je dit nog terugkoppelen, zeg maar, naar dat praktijkgeluk en het leren en verbeteren?
Zeker. Ik ga even mijn best doen. ja, weet je, ik zou zeggen drie dingen. Zorg voor praktijkgeluk in je praktijk. Hè. En ik heb net al gezegd, dat zijn dus die drie niveaus. Hoogste waarde voor de patiënt, voor de praktijk, dus het team en voor de praktijkhouder. Op het moment dat je dat praktijkgeluk kan realiseren... dan kan je er dus voor zorgen dat je in een fijne flow kunt werken met het hele team. Dat je hele team daarbij kunt betrekken, onderdeel kan maken van het continu leren en verbeteren. En daarvoor gebruik je de plan, do, check, act, cyclus.
Helder. Dankjewel.
Toch?
Marcia van Wermeskerken.
Super. Graag gedaan.
Dankjewel.
Leuk. Dankjewel.